Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten onze eredienst voort en wij doen dat om met elkaar te gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Het 12e vers van Psalm 81. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. Het 8e vers van Psalm 119, die we met elkaar zingen na het lezen van de wet des Heren. Maar eerst stellen wij ons voor de spiegel en onder de belofte van de wet des Heren. En die kunt u vinden in Exodus 20 en in ieder luistert met eerbied en ontzag. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. De eis van de wet van God heeft hier Jezus Christus zijn gemeente in een samenvatting in een hoofdsom geleerd. En wel in Matteüs 22 van vers 37 tot en met vers 40. En daar zegt hij dit. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In deze morgendienst zal ik met u de schriften openen in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan het 11e hoofdstuk van vanaf vers 47 tot en met het einde. Dus als schriftlezing Johannes 11 vanaf vers 47 tot en met het einde. De overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad. En zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem alzo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide, onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die des zoveel jaars hoge priester was, zei tot hen, gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van datzelfde jaar profeteerde dat hij profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar omdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van dien dag af dan raadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrij onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkaar, staande in de tempel, wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat, zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Tot zover onze schriftlezing. We zullen de Heere om een zegen vragen over deze zijn dienst. Laat ons bidden. Heere in de hemel, naderen tot u is stil worden voor u. Gedachten uit het hoofd weren. Zaken niet in ons hart toelaten die ons hinderen kunnen om tot u te naderen. Stil worden voor u, opdat u zo in ons zal spreken en wij uw stem zullen horen. En ons niet laten hinderen door het geruis en het geraas wat om ons heen is. Maar opmerkzaam zijn wat de Geest tot ons te zeggen heeft. Wilt u dat geven? Want u weet wie wij zijn, klein van moed en zwak van krachten, mensjes uit het stof getogen, mensjes die niet naar u vragen, niet naar u zoeken. Wilt u, Heere, daarom afdalen met uw Heilige Geest en de stilte in ons hart geven en wij uw woord verstaan in het bidden, maar ook straks in de prediking, dat we niet gehinderd hoeven te worden door allerlei gedachten van situaties die de afgelopen week hebben plaatsgevonden in ons hart, in ons leven. Maar Heere, dat we gericht zijn op u, om op die wijze zo de Heilige Geest in ons te laten werken. Wilt u, Heere, dat alles geven, om zo uw woord te verstaan? Want wij zijn klein, klein van moed en zwak van krachten, onbekwaam tot enig goed. En elke keer is dat weer in ons leven zo. We kunnen soms wel eens van goede willen zijn, maar hoe vaak gaat dat niet voorbij, gelijk bladeren in de wind. En daarom zijn we daarom iedere keer weer van u afhankelijk. Elke keer weer van u verwachten. Daarom roepen we ook de hulp van uw Heilige Geest in. Laat het woord gepaard gaan met uw Geest. Opdat wij dat woord gaan verstaan, begrijpen, maar bovenal uw woord geloven. En in ons hart zeggen, het is niet alleen voor anderen, maar juist ook voor mij. Dat woord heeft vanmorgen tot mij gesproken, is in mijn hart gekomen. En ik kan niets anders dan alleen maar ja en amen op uw spreken zeggen. En dat is geloven. Vertrouwen op u, dat u in ons leven vervult wat in uw woord staat opgeschreven. Dat wat u belooft, u dat waar maakt. En dat elke keer weer opnieuw. Wilt u, Heere, zijn met de zieken van de gemeente? We denken aan mevrouw Kok-Bouwmeester. Wilt u haar ondersteunen als ze nog in het ziekenhuis ligt? Er is reden tot dankbaarheid omdat de operatie goed mocht verlopen. Maar Heere, we vragen ook van u, wilt u verder herstel geven, dat ze weer spoedig in haar huis mag zijn, om zo ook weer mee deel te nemen aan het gemeentelijke leven. Wees haar goed en nabij. We denken ook aan meneer Marcus. Ook hij verblijft nog in het ziekenhuis. Er is zelfs een tweede operatie nodig, Heere. Aangrijpend, en dat op zijn leeftijd. Wilt u hem ondersteunen? En ongetwijfeld met zijn gedachten ook met de gemeente verbonden. Geef hem uw troost, uw zegen en uw genade. We willen ook denken, Heere, en we denken daar ook aan Marisa Bunt. Zij zit voor toerusting in Zuid-Afrika. Geef haar ook alles wat zij nodig heeft in de toerusting om het werk wat zij wil gaan doen, om zo ook dienstbaar te mogen zijn in uw koninkrijk. Zo leggen we ook de zieken die we niet met naam hebben genoemd en de eenzaam en de ouden in het midden van de gemeente voor uw heilige aangezicht neer. Wilt u met ze zijn? Ook Heer, als de stilte in ons leven komt, als we oud zijn geworden, als het ware de vensters naar de wereld worden gesloten. En als het leven, dagelijks leven, aan ons voorbij gaat. Dat we er niet zo'n besef meer van hebben en het niet zo goed meer zien en verstaan wat er eigenlijk om ons heen gebeurt. Vanwege ouderdom. Omdat er moeite en zorg in ons leven zijn gekomen. Maar ook omdat we er niet zo goed meer over na kunnen denken. Heer, wees met hen die dat ten deel vallen. Wees ook met die jonge mensen van de gemeente. Heer, dat ze vast en trouw mogen blijven. In de allerheiligheid van het geloof om staande te blijven. Ondanks dat we in een wereld zitten die aan hen trekt. Maar wilt u ze houden bij uw woord en bij uw getuigenis? Wilt u ook met hen zijn, heren, die worstelen met hun geaardheid? Wilt u ook hen ondersteunen? En ook met de ouders die rondom hun kinderen staan, die daarmee worstelen? Ja, heren, geef alles wat nodig is. Om op die wijze ook je kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. En dat geldt natuurlijk voor elke ouder. Overeenkomstig uw woord, overeenkomstig de doopbelofte. Maar heren, dan kunnen zulke spanningen ontstaan. Zulke moeite in het leven. Kunnen we zo worstelen met vragen. Maar wilt u ons dan vertroosten met uw woord, met uw genade? Ja, heren, dat wij het alleen van u verwachten in dit leven. En dat we ook beseffen dat we leven in een gebroken wereld. In een wereld waar de zonde zijn vernietigende werk heeft gedaan en nog steeds doet. Waar de kracht van de zonde zo welig tiert en doorgaat in onze samenleving. In alle verbanden komt dat naar voren en naar buiten. Wilt u ook zijn, heren, met de aanstaande verkiezingen? Hoe de uitslag is, wij weten het niet. Maar we dragen het aan u op. Dat toch ook een regering gevormd mag worden straks, als de verkiezingen voorbij zijn. Die rekening houdt met uw woord, met uw getuigenis. Want alleen in het houden van uw geboden, heren, ligt toch loon. Het houden van uw geboden geldt niet alleen voor de christelijke gemeente, maar ook voor onze overheid is heilzaam. Wilt u zo, heren, in alles, met kerk, gemeente, overheid zijn, met ons koningshuis, Heer, ons alles schenken wat nodig is in al de geledingen en in elke plaatsen waarop wij gesteld zijn. Geef ons ook een goede dienst met elkaar, dat het mag zijn tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam, tot opbouw van de gemeente. Als we het woord horen en tot ons komt, dat we dat woord geloven en op u vertrouwen. Dat er van de kant van de Satan veel aan is gedaan om het werk van de zaligheid teniet te doen en te verhinderen, maar u werkt door. U heeft het laten zien in uw trouw en uw genade, dat u uw zoon gegeven heeft en de zoon heeft geleden en is gestorven en begraven, maar bovenal hij is opgestaan. Hij is nu de levende, die zit aan uw rechterhand. En van daaruit regeert hij kerk en gemeente, leidt hij deze wereld. Daarom, heren, bewaar en vermeerder uw kerk, verbreek het rijk van de Satan overal waar uw woord verkondigd wordt. Of het nu in Nederland is of daarbuiten. Zending, evangelisatie, ja, heren, wilt u ook hen die daartoe uitgezonden zijn, alles geven wat nodig is. Hij die u roept is getrouw en dat bent u ook. En u wijst mensen de weg die ze moeten gaan. En in dan die getrouwheid elke keer weer te wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is door welke wij zalig moeten worden. Wilt u zijn, heren, met dominee van den Brink, met zijn gezin in het midden van de gemeente, stel ze tot een rijke zegen, tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Wees met de gemeente in zijn geheel. Wij vragen dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen en we doen dat uit Psalm 118, de verzen 1, 3 en 11. 118, 1, 3 en 11. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen, roem Gods majesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En wat er verder volgt uit de versen 1, 3 en 11 van Psalm 118, en er zal gecollecteerd worden voor de reeds eerder genoemde doelen. tekstvers 50 is het tekstvers waar we vanmorgen met u over willen nadenken. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Vers 50, onze tekstwoorden. Als thema heb ik boven de preek geschreven de profetie van Caiaphas, hoe een kromme stok een rechte slag slaat. De profetie van Caiaphas, hoe een kromme stok een rechte slag slaat. En dan een tweetal gedachten vanmorgen. De eerste gedachte is de aanleiding van deze profetie van Caiaphas. En de tweede gedachte is de betekenis van deze profetie van Caiaphas. Dus als thema de profetie van Caiaphas, hoe een kromme stok een rechte slag slaat. En dan een tweetal gedachten. De eerste plaats de aanleiding van de profetie. En in de tweede plaats de betekenis van de profetie. En dat alles naar aanleiding van het ons gelezen schriftgedeelte en met bijzonder het 50ste vers. Bijzondere gebeurtenissen zijn meestal aanleiding tot verdeeldheid onder de mensen die die gebeurtenis meemaken. Ik denk aan de aanval van de aanval op die twee torens in Amerika, de Twin Towers. Amerika in rouw, ruim 3000 mensen kwamen om. En in Arabische steden gingen mensen de straat op om te juichen. Ik denk ook aan wat gisteravond, vannacht, gebeurd is in Rotterdam bij het Turkse consulaat. Mensen die voorstanders zijn van dat dit gebeurt. Mensen die tegenstanders zijn van dat dit gebeurt. De een zegt, de regering is te slap, hij moet eens wat harder optreden. En de ander zegt, het is toch ons democratisch recht. Nou ja, bijzondere gebeurtenissen geven aanleiding tot verdeeldheid. En dat is ook volkomen van toepassing op het gedeelte waar we vanmorgen bij stil willen staan. Het gaat niet over de opwekking van Lazarus, die heeft al plaatsgevonden. Maar het is een reactie van de mensen en het Sanhedrin op die opwekking van Lazarus. En dat geeft ook twee reacties. Uiteindelijk de reactie van geloof in de Heer Jezus of verwerping van hem. Opwekking uit de doden is natuurlijk een indrukwekkende gebeurtenis. Als wij er getuigen van zouden zijn, dan zouden we er ook verbijsterd zijn dat het zou gebeuren. En hier zijn we er getuigen van, door middel van de verslaglegging van Johannes 11, dat het gebeurd is. En eenmaal zal het weer gebeuren. Op de dag van de wederkomst van Jezus Christus zal het op wereldwijde schaal gebeuren. Wat hier bij Lazarus als enkeling is gebeurd. Hier, de opwekking van Lazarus, gaat een bijzonder doel dienen. De Zoon van God moet namelijk verheerlijkt worden. Een verheerlijking die door lijden en sterven gaat. Anders kan het niet. Het gevolg van de opwekking van de Heer Jezus, de opwekkingsdaad van de Heer Jezus aangaande Lazarus, is dat we lezen in vers 45, velen uit de Joden die tot Maria gekomen waren om te condoleren aangaande het sterven van Lazarus. En ze zagen wat Jezus deed, geloofden in hem. Zij hebben daar bij dat graf van Lazarus de macht en de kracht van de Heer Jezus over de dood gezien. Iemand die zulke macht heeft. Iemand, gemeente, die in staat is om een mens uit de doden op te wekken. Wie is dat? Dat kan toch niet anders? Dat moet toch de Zoon van God zijn? En dan lezen we, velen komen tot geloof. Velen, niet allemaal. Dus, al die omstanders zien het wonder. Alle omstanders horen het gebed van de Heer Jezus, wat hij uitspreekt. Al de omstanders horen het machtswoord van de Heer Jezus. Lazarus, kom uit. En dan tweeërlei reactie. Geloof in hem. En ongeloof in hem. En zo is het de eeuwen door al geweest. En zal het de eeuwen door, voor zover de wereld nog zal blijven leven, blijven bestaan, gaan. Tweeërlei reacties. Mensen die niets van de Heer Jezus willen weten. Mensen die in hem geloven. Mensen die voor hem buigen. Of mensen die over hem struikelen. Bij sommige omstanders, bij sommige Joden, is het verzet wel heel erg groot aangaande de Heer Jezus. Want ze gaan naar het Sanhedrin, naar de Farizeeën toe. En ze gaan vertellen wat er gebeurd is. Niet om die Farizeeën nu te overtuigen van de waarheid en van de kracht en de macht van de Heer Jezus. Nee, nee. Maar om te vertellen welke uitwerking dat wonder van die opwekking op de omstanders heeft gehad. Velen van het volk geloven in hem. Ze zijn onder de indruk van dat wonder. En ze zien het. En ze denken, dit gaat de verkeerde kant op. Straks gaan ze allemaal nog in hem geloven. En dat willen we niet. De reactie van het Sanhedrin is dan ook dat ze zich gedwongen voelen om maatregelen te nemen tegen de Heer Jezus. Eigenlijk best aangrijpend. Als je die geschiedenis leest en je laat het tot je doordringen en je denkt erover na, dan zie je zo'n wonder. Dan zie je zoiets wat als het ware de dagelijkse werkelijkheid doorbreekt en dan geloof je er nog steeds niks van. Hoe diep zit ongeloof dan niet verankerd in ons als mensen? Het Sanhedrin belegt een spoedvergadering over deze situatie. Daar begint vers 47 als het ware mee. De raad, het Sanhedrin, de hoge raad, 71 mensen zitten erin. De hoge priester is de voorzitter. Mensen uit priesterfamilies, oudsten. We zouden zeggen ambtenaren, schriftgeleerden. Kortom, de top, de elite van de toenmalige Joodse samenleving vergadert. Het is een hoog bestuurscollege, ook een rechterlijk college. Want ze hadden de macht ook over dood en leven, dat Sanhedrin. Ze konden dus de doodstraf opleggen. Maar alleen als die door steniging plaats zou vinden. Ze mochten niet de kruisdood opleggen, dat was hen verboden. De kruisdood was alleen voorbehouden aan de Romeinse overheid, aan de Romeinse bezetter. Nu is deze vergadering in spoed samengekomen. En op de agenda van de vergadering van het Sanhedrin hebben ze maar één punt. Wat moeten wij nu met deze Jezus doen? Wat zullen wij doen met deze mens? Want hij doet vele tekenen en wonderen in ons midden. Ja, want dat kunnen ze niet ontkennen. Dat zien ze met eigen ogen, dat hij dat doet. Ja, hij doet er zelfs vele. Maar die tekenen en die wonderen zijn voor hen niet voldoende. Ze willen er niet aan dat hij de beloofde Messias is. Ja, zeggen ze, straks gaat iedereen nog in hem geloven. Jezus van Nazareth is voor hen een steen van aanstoot geworden. En op zich is het niet vreemd dat het gebeurt hier en dat Johannes het ook opschrijft. Dat het zo gaat. Jesaja heeft het al voorzegd in hoofdstuk 8 vers 14. Als hij spreekt over de Messias. Ja, zegt hij, hij zal een steen des aanstoots zijn en tot een rots der struikeling. We hebben het gezongen met elkaar in Psalm 118. Een rots der struikeling, een steen des aanstoots. Ik denk ook aan de profetie van Simeon op dat tempelplein. Als hij met de Heer Jezus in zijn armen staat. Ja, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, maar hij zegt meer. Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En een teken dat wedersproken zal worden. Nou, hier gebeurt het. Een teken dat wedersproken zal worden door het Sanhedrin. Het hoogste college, bestuurscollege en rechtscollege in Israël. Hij is gezet, zegt Simeon. Hij is daarvoor aangesteld door de Vader. Dat is zijn taak. En de vader heeft zijn zoon gezonden, omdat de zoon dit op zich zou nemen. En de vader heeft reden in zichzelf gezocht om zijn zoon naar deze wereld te zenden. En wat is de diepe reden van de vader waarom hij zijn zoon gezonden heeft, gemeente? Zou u het antwoord weten, jongens en meisjes? Dat is de liefde van de vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat nou een ieder die in hem gelooft zal leven. Dat is de reden van God de Vader geweest, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Liefde. Liefde tot een wereld die doortrokken is van zonde en van ongerechtigheid door de zondeval. Heel deze kosmos, mens en dier, valt onder de deken van de zonde van de zondeval. En toch liefde. Waarom? Omdat het Gods schepping is. Een schepping waarvan hij gezegd heeft, zeer goed is deze. En ik laat deze wereld niet los. Vandaar dat ook de schriften spreken over een nieuwe wereld. Een nieuwe aarde en nieuwe hemelen. Vernieuwd. Deze wereld in zijn hoedanigheid blijft in stand. Maar ze zal vernieuwd worden, want de zonde zal er niet meer zijn. Als Jezus Christus straks terugkomt, wordt deze wereld gereinigd van de ongerechtigheid die haar heeft doortrokken. Want hij werkt naar de herschepping. Dat is zo'n gouden lijn in de Bijbel, gemeente. De Bijbel kent meer lijnen, maar ik vind dit altijd een hele treffende gouden lijn. God is begonnen met de schepping. En hij heeft laten zien dat het goed is. En na schepping is de mens gevallen, zien we de zondeval. Maar vervolgens weten we iets van Gods rommelende ingewanden van barmhartigheid. Want hij schenkt zijn zoon verlossing. De schepping, zondeval, verlossing. En het stuurt nu naar de herschepping. Vandaar in Openbaringen dat er gesproken wordt aan het einde in hoofdstuk 21, 20 en 21. Over die nieuwe schepping van hemel en van aarde, die vernieuwing die gaat komen. Ja, hij die op de troon zit, die zegt het. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En het is al reeds geschied, zegt Johannes daar. God in Christus bewogen met deze wereld. Zo heeft Jezus ook bij dat graf van Lazarus gestaan. Wenend lezen we. In zichzelf bewogen. Niet wij hebben hem als eerste lief gehad. Maar hij heeft ons eerst lief gehad. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En daarom zijn enige geboren zoon heeft gezonden. Gemeente, kunt u dat wonder doorgronden? Als je daarbij stilstaat, bij de liefde van de Vader, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat u zalig kunt worden, dat u gered kunt worden van uw zonde, van uw ongerechtigheid. En deze geliefde van de Vader, deze is mijn zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hij is mijn geliefde, hoort hem. En hij is voor het Sanhedrin de steen des aanstoots. Het liefst zouden ze die steen willen weggooien. Maar dat durft het Sanhedrin eigenlijk niet. Gemeente, jongens en meisjes, hoe staat u? Hoe sta jij tegenover deze Jezus? Het Sanhedrin, de Joodse leiders willen hem niet. Weg met deze. Maar hoe staan we jullie? Hoe staan we met u? Is hij nou alles voor je? Of is hij betekenisloos? Dat is ook de vraag die de heer Jezus aan zijn leerlingen stelt. Maar jullie, maar gij... Wie zegt gij, lieden, wie zegt jullie dat ik ben? Dat is toch de vraag waar het om draait in je leven? Geef nou in je hart eens antwoord voor Gods aangezicht. Wie is deze Jezus wel voor je? Is hij nou alles voor je? Of is hij niets voor je? Waarom is het Sanhedrin eigenlijk zo bang? Waarom beschouwen ze nou Jezus als de steen des aanstoots? Heeft Jezus hen ooit kwaad gedaan? Heeft Jezus bijvoorbeeld ooit gezegd dat hij met geweld een koninkrijk op zou willen richten in Israël? Nee, niets van het alles. Dat lees je in de Bijbel niet. In vers 48 lezen we iets van de redenen van hun hart. Het Sanhedrin is bang dat als zij Jezus zijn gang laten gaan, dat iedereen in hem zal gaan geloven. Dan zullen ze nog gaan geloven dat hij de Messias is. En als het volk hem dan tot koning, tot Messias zal kronen en zal omarmen als de Messias, als koning, dan is het voor ons Sanhedrin verloren. Hebben wij geen plaats meer in het volk van Israël. En dan gaat het volk ook verloren. Dat is hun gedachte. Want is hun gedachte, dat zullen de Romeinen nooit accepteren. Nooit zullen zij accepteren, de Romeinen, dat er een door het volk gewilde koning zal komen in Israël. En als er dan opstand komt, als er dan rumoer komt, en de Romeinen grijpen keihard in, en hun leiders, zij dus, ervoor verantwoordelijk houden, is hun spel uitgespeeld. Als het volk deze Jezus wil, zal het ondergang van ons als leiders zijn. En de ondergang van het volk. Met andere woorden, het Sanhedrin is bang voor hun eigen positie. Want de Romeinen zullen beide wegnemen, zeggen ze, onze plaats en het volk. Het Sanhedrin is bezig met de vraag wat ze met deze Jezus aan moeten. Dat is het enige agendapunt wat op de vergadering is. Maar ze komen er niet uit. Ze weten niet wat ze moeten doen. En dan lezen we dat Caiaphas opstaat. Caiaphas, die op dat moment voorzitter is van de raad, want hij is hoge priester. Misschien zegt u, ja, maar hoe zit het dan met die Annas? Nou ja, dat lezen we in Lucas 3, vers 2. Inderdaad, dat Annas en Caiaphas hoge priester zijn. Hoge priester was in Israël voor het leven. En toch komen we hier twee namen van hoge priesters tegen. Caiaphas en Annas. Hebben ze dan een wisseldienst? Eén jaar die en de andere jaar die? Nee, zo is het niet. Annas is door de Romeinen afgezet. Op een of andere manier kon hij met de Romeinen niet door de deur of andersom. Maar hij is in elk geval geen hoge priester meer in de ogen van de Romeinen. En in de plaats van Annas hebben de Romeinen zijn schoonzoon Caiaphas aangesteld als hoge priester. In tijden van lijden en sterven hier op dit moment is dus Caiaphas de hoge priester. Dat lezen we ook in vers 49, die deszelfs jaar hoge priester is. Annas geen hoge priester, voor de Joden nog wel, maar voor de Romeinen niet. Dus Caiaphas moet de raad voorzitten. En deze Caiaphas staat op. En hij zegt tegen het Sanhedrin, jullie begrijpen er ook helemaal niets van. Denk toch eens door. De oplossing ligt toch voor de hand. Het is volkomen logisch dat we dit gaan doen. Het is toch beter dat één mens sterft voor het volk, dan dat het hele volk en wij ten onder gaan door de Romeinen. Met andere woorden, er kan er beter maar één geslachtofferd worden, dan dat wij en het volk geslachtofferd worden. Het is ons nut dat één mens sterven. Gemeente, wat een diepe uitspraak van deze Caiaphas. Zonder te beseffen, vat hij het evangelie samen in een notendop. Wat slaat deze kromme stok een rechte slag hier? En dat is ook gelijk mijn tweede gedachte, de betekenis van deze profetie. Want is Caiaphas nu een profeet? In vers 51 lezen we dat inderdaad, dat hij profeteerde. En Johannes, van de schrijver van dit evangelie, heeft het ook opgeschreven onder de leiding van de Heilige Geest, dat Caiaphas profeteert. Maar alleen daarom is Caiaphas nog geen profeet. Hij is hoge priester en nog niet eens een rechtmatige. Nee, Caiaphas is geen profeet. Maar wat hij zegt, is wel profetisch. In zijn dwaasheid, in zijn verbittering, in zijn advies om Jezus weg te doen en om het Sanhedrin zo ver te krijgen, vat hij de verzoening door voldoening in één zin samen. Het is ons nut als één mens sterven.
Zelf heeft hij van de inhoud van deze uitspraak niets begrepen. Want hij denkt aan zijn eigen positie. Hij denkt aan de positie van de raad. Het Sanhedrin. Hij denkt aan eigen eer. Het gaat bij hem om eigen ik en om eigen positie van het Sanhedrin. Maar wat hij zegt is wel waar, gemeente. Diep waar zelfs. En Caiaphas krijgt de vergadering met zijn opmerking tot zwijgen. Hier hebben ze nog niet aan gedacht. Johannes brengt tot twee keer toe deze woorden, onze tekstwoorden in zijn evangelie ter sprake. Hier in ons hoofdstuk, in hoofdstuk 11. Maar ook nog een keer in hoofdstuk 18. Als Jezus voor Caiaphas staat. Hoofdstuk 18. Caiaphas nu was degene die geraden had. Die gezegd had, zegt Johannes, dat het nut was dat één mens voor het volk zou sterven. Net of Johannes, net of de Heilige Geest ons als Bijbellezer er dan in hoofdstuk 18 nog een keer aan wil herinneren. Kijk eens wat deze Caiaphas nu gezegd heeft. Kijk eens wat die hoge priester gezegd heeft. En zolang het evangelie op deze wereld gepredikt zal worden, zal er ook regelmatig over deze woorden van Caiaphas gepredikt worden. Woorden die tegen hem getuigd hebben. Zonder het te weten heeft hij het mysterie van het heil verteld. Ondanks dat Caiaphas de woorden van Caiaphas de kern van het evangelie raken, is hij geen profeet, maar wel profetische woorden, zegt hij. Want ja, wat is nou eigenlijk een profeet dan? Een profeet is iemand die in de openbaringsgeschiedenis staat. Hij geeft de boodschap van God door, die hij rechtstreeks van God heeft gekregen. Een woord van blijvende betekenis. Sterk zijn de oudtestamentische profeten ervan overtuigd dat God door hen spreekt. Dan lezen we heel vaak in de Bijbel, al zo spreekt de Heere, al zo zegt de Heere. Of de woorden van de Heere komen tot die of tot die. En dan weten we dat we een profeet te doen hebben. En wat zij in de naam des Heren vertellen, wordt vervuld. En als zij die woorden brengen aan het volk Israël, die profeten, dan is er heel veel verzet. Tegenstand. Maar het is juist hun werk van een profeet om de woorden Gods door te geven aan de gemeente, aan het volk van Israël, om te leren, om onderwijs te geven, om wonderen te doen. We lezen dat allemaal in het Oude Testament. Dat lezen we van Caiaphas allemaal niet. Caiaphas geen profeet, net zo goed als een dominee geen profeet is. Geen profeet, zeker in oud-testamentische zin. Zeker, het ambt van een dominee heeft een profetische kant. Dat is waar. Het is zijn taak om het geopenbaarde woord, wat de profeten hebben opgeschreven door het werk van de geest, en wat de evangelisten hebben opgeschreven door het werk van de geest, en anderen toe te passen en uit te leggen. Zij zijn bedienaars van het woord. Niet meer en ook niet minder. Zij mogen erop wijzen dat er staat geschreven. Zij mogen de gemeente wijzen op de belofte die God in zijn woord heeft gesproken. En wonderen doen als voor ver weg de meeste predikanten niet weggelegd. Daar gaat het bij dominees ook helemaal niet om. God wil hen slechts gebruiken. Gebruiken om het wonder van de mogelijkheid van zalig worden aan de gemeente bekend te maken. Dat verloren zondaren gered kunnen worden door het verzoenende bloed van Jezus Christus. Caiaphas profeteert. En wat staat er dan achter? Hij zegt dat niet van zichzelf. Ten eerste is dat, hij zegt dat niet als privépersoon. Maar hij zegt het als hoge priester op dat moment in functie. Dat geeft al het belang en de rijkwijde van zijn uitspraak aan. Het is niet zomaar een uitspraak. Het is een uitspraak met gewicht. En het Sanhedrin stemt er ook mee in. Maar wat een paradox. Op deze wijze, als hoge priester, zegt hij wel wat uiteindelijk de wil van God is. Zonder het te weten, zegt hij uiteindelijk wat in de hemel besloten is. Zonder het te beseffen, laat hij zien wat de vervulling van het werk van de grote hoge priester is. De grote hoge priester die één keer per jaar op de grote verzoendag met die schaal met bloed in het heilige der heiligen moest ingaan om daar bloed te sprenkelen voor en op de ark als teken van de betaling van de zonde. Caiaphas wijst hier als aardse hoge priester op het grote offer wat de grote hoge priester gaat doen. Een offer wat eenmalig zal gaan plaatsvinden op Golgotha. Door het offer van Jezus Christus zijn al die dierenoffers niet meer nodig. Op het kruis van Golgotha, gemeente, stoppen alle bloedoffers. Stoppen de stromen van bloed. Het is vervuld in Jezus Christus. Daarom scheurt ook het voorhangsel van boven naar beneden. Omdat het vervuld is in dat ene offer van Jezus Christus. Hij zegt het dus niet als privépersoon, hij zegt het als hoge priester. En hij laat treffend zien het werk van de hoge priester. Dierenoffers zijn niet meer nodig, het is in Jezus Christus vervuld. Hij is die ene mens. En er ligt nog een zaak in deze woorden van Caiaphas. Caiaphas mag dan misschien wel het hoogste woord hebben in die vergadering. En hij mag misschien ook nog wel het laatste woord hebben in die vergadering. Maar het zijn woorden die weergeven zoals God het wil. Het is de Heer uiteindelijk die het in de schriften laat zien waar het in zijn zoon om gaat. Caiaphas zegt dit alles met verkeerde bedoelingen. Hij zegt het slechts uit eigen belang. Hij is die kromme stok die hier die rechte slag slaat. Maar de Heer heeft deze woorden gesproken tegen zijn zoon in de raad des vredes. Want door dit werk van Christus, het sterven van die ene mens, wordt de weg tussen God en mens weer geopend. De weg van de verzoening. Door de zonde is die weg afgesloten. Is er een onoverbrugbare kloof gekomen tussen God en tussen mens. En het is door het sterven van Jezus Christus dat die brug is gekomen. En dat die kloof is overbrugd. Jezus Christus, zegt de Hebreeënbrief, is die verse en is die levende weg. In hem is de toegang tot de Vader weer geopend door het bloed van de besprenging. De woorden die Caiaphas zegt zijn uiteindelijk al veel eerder gesproken in de raad des vredes. Ze zijn van voor de grondlegging van deze wereld. In het overleg tussen de drie goddelijke personen. Daar heeft de Vader de Zoon aangewezen, verordineerd, kan je dan lezen, om te gaan sterven. En de Zoon heeft het op zich genomen, geheel vrijwillig. Ik heb lust, o mijn God, Psalm 40, om u welbehagen te doen. Ik ga die weg in om te gaan betalen voor zondaren die dat niet kunnen. De Zoon neemt het vrijwillig op zich. De Vader heeft hem aangewezen. De Zoon heeft zich bereid verklaard. En de Geest stemt er ook mee in. Zonder het te weten spreekt Caiaphas over het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hoe paradoxaal deze uitspraak van Caiaphas. Eigenlijk is het een heerlijk getuigenis van hem. Een ware profetie. Maar zo bedoelt Caiaphas dat helemaal niet. Maar de Heilige Geest gebruikt hem wel om de waarheid te vertellen tegen het Sanhedrin. Net zoals bij Biliam. Die moest het volk ook zegenen tegen wil en dank. Het is ons nut dat die ene mens gaat sterven. Wij hebben er voordeel van. Wij. In onze eigen positie, zegt Caiaphas. Om er beter van te worden. Om aan het plus geplakt te blijven. Het is zo waar wat hij zegt. Want als deze Jezus niet gestorven zou zijn, zou er ook geen redding meer mogelijk zijn. Maar Jezus wordt niet opgeofferd om de positie van Caiaphas en de positie van het Sanhedrin te redden. Hij zal zichzelf geven. Hij zal zichzelf laten offeren tot een offer van verzoening. Hij zal zichzelf overgeven tot betaling van de zonde van de hele wereld. Het is nut als deze in onze plaats gaat. Deze de Zoon van God. Het Sanhedrin is ermee eens. Dat Caiaphas dit voorstelt. En ze nemen dat voorstel met algemene stemmen over. Want we lezen dat zij van die dag af tezamen beraadslagen om hem te doden. En misschien vraagt iemand, ja, maar hoe zit het dan met Nicodemus? Hij was die nachtdiscipel. Hij kwam bij Jezus om van hem te leren. Wij horen niet dat hij zijn stem verheft. Al in het eerder stadium kunnen we lezen dat hij wel eens geprotesteerd heeft als het ging over de positie van de Heer Jezus. En er werd er smalend tegen hem gezegd, ben jij ook een van hen? Je weet toch dat er uit Galilea nog nooit een profeet is opgestaan. Het zou kunnen zijn dat Nicodemus hier bang is. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij hier niet aanwezig is. Dat niet de volledige raad aanwezig is, omdat het een spoedvergadering is. Hoe het ook zij, vanuit het Sanhedrin lezen we niet dat er verzet is. Het is een besluit tot het nut van het algemeen. Het is goed voor het volk, zeggen ze, en het is goed voor ons. Aangrijpend om deze weg te gaan. Goed voor ons, goed voor het volk. Eigen positie, egoïsme. Als ik er mijn voordeel aan heb. En gemeente, hoeft het vaak bij ons ook niet zo. Als wij er maar voordeel aan hebben. Als wij er maar wat aan hebben. Als het maar nuttig voor ons is. Dan kunnen we er wel wat mee. Zo ook hier het Sanhedrin gegaan voor eigen voordeel. Ze gaan zo ver dat ze een onschuldige overgeven aan de dood. Het is ons nut dat een mens sterft, zegt Caiaphas. In de ogen van Caiaphas is het slechts een mens. Maar hij is veel meer. Hij is de Zoon van God, hij is de Messias. Hij is mens geworden. Voor onze zonde. En in die gedaante zal hij gaan lijden en gaan sterven. Omdat hij in die gedaante moest lijden en gaan sterven. Omdat wij als mens zijnde daarin gezondigd hebben. En het is God die de zonde niet door de vingers kan zien. Maar het eeuwige wonder is dat hij de zonde legt op de schouders van zijn zoon. Wij zijn zondaren, gemeente. Wij zouden in de plaats van Jezus Christus moeten staan. We hebben het dubbel en dwars verdiend. Maar we kunnen het niet. Het is van onze kant onmogelijk. Daarom is God zelf gekomen met zijn zoon. Christus, zegt de schrift, is op zijn tijd voor de goddelozen, voor de zondaren gestorven. Hier horen we tonen van Gods eeuwige liefde en genade. God heeft Christus zijn Zoon voor ons tot zonde gemaakt. Uit zijn dood is voor mij het leven bereid. Hoe treffend zegt ook onder andere het avondmaalsformulier het niet. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Ik, mens, uw vrijspraak en schuldvergeving. Gemeente, wat kan ik anders doen dan slechts op hem te wijzen? Op de gekruisigde Heer Jezus Christus. Met al uw levensomstandigheden, met al uw vragen, met al uw zorgen. Met het kruis wat u in uw leven meedraagt, ga slechts naar hem toe. De grote kruisdrager, die voor ons de dood is ingegaan. En die mee wil dragen aan uw kruis, aan jouw kruis, aan mijn kruis. Caiaphas' profetie gaat nog verder. Want de profetie van Caiaphas opent ook het heilsperspectief voor de volken, voor de heidenvolken. In vers 50 zien we daar iets van opblinken. Tot twee keer toe gebruikt Caiaphas daar het woord volk. En in het Grieks zijn dat twee verschillende woorden, laos en ethos. De eerste keer wijst hij daarmee op Gods verbondsvolk. En de tweede keer met ethnos wijst hij ons op de heidenvolken. vreemde naties die God niet dienen. En in vers 52 krijgt dat een vervolg, niet alleen voor het volk, maar ook omdat hij de kinderen van God die verstrooid zijn, tot één zou brengen, bijeen zou brengen. In de eerste plaats heeft de dood van de Zoon van God betrekking op het Joodse volk. Dat is zijn verbondsvolk. De Heere Jezus is in de eerste plaats gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. De Bijbel laat ons dat duidelijk zien. Maar er is ook ruimte voor hen. Al tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, die buiten dat verbondsvolk lezen. We denken aan de Samaritaanse vrouw. En het Joodse volk heeft uiteindelijk de Heer Jezus Christus verworpen. Hij moet weg. Zij kiezen voor Barabbas in plaats voor Jezus. Het heil is daarom niet meer alleen voor dit volk. Het is ook voor de anderen, Gods kinderen die verstrooid zijn. Dan denken we ook natuurlijk weer aan de eerste plaats aan het Joodse volk. Wat verstrooid is en buiten de grenzen van Israël is terechtgekomen. Het volk Israël, 10 stammen, 2 stammen. Het 10-stammenrijk is weggevoerd. Het 2-stammenrijk is weggevoerd. Het 10-stammenrijk is nooit meer teruggekomen. Het 2-stammenrijk is in delen weer teruggekomen. Veel Joden leven dus in de verstrooiing. Maar niet alleen voor dit volk. Het heil gaat ook uiteindelijk naar de heidenen toe. Het zijn de woorden van de Heer Jezus ook zelf. Ga met mijn woord, ga met mijn boodschap de wereld in. Waar je ook bent in deze wereld, laat horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Want uiteindelijk zal het worden een kerk, een gemeente uit Jood en Heiden. Zal het worden een schare die niemand tellen kan. Niemand van ons is in staat die grootheid te bevatten. Gods volk, Jood en Heiden. De Heer Jezus wijst er ook nog op in Johannes 10. Als hij spreekt over de gelijkenis van de goede herder. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Schapen die van buiten de stal van Israël zijn. Heidenvolken. En ik ben nou die goede herder. En ik leg mijn leven af voor deze schapen. Caiaphas zegt het, het is ons nut. Dat één mens heen gaat. Daarmee niet beseffend dat hij een diep woord heeft gesproken. Niet beseffend dat hij daarmee sprak in de lijn zoals God het wilde. Hoe het zou gaan met zijn Zoon Jezus Christus. Het is noodzakelijk dat het langs die weg gaat. Maar hij zal ook weer opstaan. Jezus Christus de gekruisigde. Op Golgotha is de deur van de genade wijd open gegaan. Paulus zegt het in de brief aan de gemeente die te Efeze is. Jullie, eertijds zonder Christus, vervreemd van het burgerschap in de hemel, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u naderbij gekomen, door het bloed van hem. Het is nut dat de mens Jezus Christus sterft. Opdat de heilsweg geopend wordt voor Jood en voor Heiden. Want Hij, deze Jezus, is onze vrede. Deze mens is gestorven. Zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Als we nou toch zien, gemeente, op wat Hij gedaan heeft. We leven in de lijdensweken. En de preken die voorbij komen zullen erover gaan. En ik hoop dat thuis, als u ook uw Bijbel leest, dat het ook u uit die momenten van de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus leest. Waarom zou ik u dan niet anders doen dan slechts het toevlucht nemen tot hem? Het alleen van hem verwachten. Ja, maar ik. Ja, ik hoor uw bezwaren en ik ken uw bezwaren. Maar kijk nou eens niet naar onze onmogelijkheden. Die zijn er vele. Maar kijk nou eens naar Gods mogelijkheden. Dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En dat hij in zijn Zoon die weg geopend heeft. Die ene mens die gestorven is. Die waarachtig God is. Die zijn bloed gegeven heeft. En zijn bloed, lezen we in de Bijbel, reinigt van alle zonden. Wie u ook bent, misschien bekommerd, misschien bedroefd, misschien twijfelachtig. Jong, oud, rijk, arm. Hoort u dat nu? Zijn bloed reinigt van alle zonden. Belijd toch uw zonde. Belijd uw schulden. Kom aan zijn voeten. Buig voor hem. En bid het toch, o God. Wees mij de zondaar genadig. En deze hoge priester. Hij is toch barmhartig. En hij is toch genadig. Hij heeft toch zijn leven gegeven. En hij zegt het toch. Die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Daarom, gemeente. Daarom, jongens en meisjes. Ga naar hem toe. Geloof in hem. Want wie in hem gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Zelfs al ben je gestorven. Zult u naar hem toe gaan? Amen. We gaan ervan zingen, gemeente, en we doen het uit het vierde vers van Psalm 40. Brandoffer en offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie je, kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld, mijn ziel u opgedragen. En wat er verder volgt uit dat vierde vers van Psalm 40... We zullen danken en bidden. Heer in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Wilt u de gesproken woorden zegenen, achtervolgen met uw zegen, dat de gemeente de woorden mee naar huis neemt en ze bemediteert en overdenkt. Dat het woord ons niet meer loslaat. Dat we iets gezien hebben van de rijke inhoud van die profetie, ondanks uitgesproken met een verkeerde bedoeling. Was het toch in uw wil dat de Zoon des Mensen deze weg zou gaan. En hij is gegaan. Hij heeft zijn leven gegeven. En het is voor ons tot nut. En u vraagt van ons geloof. Geloof nou in mijn Zoon, want hij heeft alles gedaan. Heere, wilt u zo met de gemeente zijn als ze naar huis gaat, bewaren en sparen. En dat ze vanmiddag weer in alle getrouwheid op mag komen als weer een dienst is. Wilt u ook met hen zijn die hier vanmiddag voor gaat, geef hem alles wat nodig is. Doe ons niet naar onze zonde, maar schenk ons uw heil. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 85, het eerste vers. Als slotzang, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 85... Ontvangt de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.